De student als datamachine, een wensdroom of juist een nachtmerrie? Onze volgende gast is druk bezig met de ethiek en de mogelijkheden hiervan te onderzoeken. Professional Meet Student gaat in gesprek met Albert Vlaardingerbroek.
Presentatie door Bob Rinkman en Roos van Amstel.
Albert, wat betekent dat nou eigenlijk, Learning Analytics?
Ja, een interessante vraag waar ook vele antwoorden op mogelijk zijn. Want Learning Analytics is eigenlijk een beetje een containerbegrip. Je kan op verschillende manieren met Learning Analytics werken. Het kan betekenen dat je een directe interventie in het leerproces doet. Dus zeg maar directe Learning Analytics. Een student doet iets en of de software of de docent doet gelijk een interventie. Maar het kan ook zo zijn dat je data van heel veel studenten verzamelt en dat je op basis van die analyse bijvoorbeeld een curriculum aanpast of anderszins aanpassingen doet. Dus er zijn eigenlijk twee vormen van Learning Analytics.
Ja, en wat voor data zijn daar nu uit voortgekomen, zeg maar? Hoe leren wij? Is misschien een hele brede vraag. Maar...
Nou ja, wat je ziet is natuurlijk van dat het oude beeld is van dat iedereen alleen maar op school leert. Maar je leert natuurlijk ook buiten school. En zeker als je digitaal lesmateriaal gebruikt, kan je natuurlijk ook zien van wanneer en hoe studenten leren buiten school. En dat geeft natuurlijk best wel interessante informatie. En daar kan je als school ook wel... zeg maar je voordeel mee doen.
Ja, maar wat voor informatie dan? Wat voor interessante informatie?
Nou, bijvoorbeeld kan je zien van als je een aantal opdrachten in de leeromgeving zet, van of een student dat al dan niet doet. En dat kan je bijvoorbeeld relateren aan het cijfer wat hij of zij haalt. En dan kan je bijvoorbeeld gerichte feedback geven van, hey, je had aan het begin van het semester aangegeven dat je voor dit vak, dat je dit vak veel aandacht zou geven. Ik zie dat je eigenlijk bijna niets gedaan hebt. Zou je niet nog een tandje bijzetten, want over 3 weken is het tentamen. Dus je krijgt informatie buiten het directe, zeg maar zintuigelijke, om.
Ja, ik ben nog iets beter aan het proberen te begrijpen.
Ja, sorry.
Dus ik zie dat je, hoe zie je dat dan? Dus wat zie je, waaraan kan je zien, dus aan wat voor data zie je dan dat de student, dat het nog niet goed gaat?
Nou, je kan bijvoorbeeld zien dat een student bijvoorbeeld niet het lesmateriaal bekeken. Bijvoorbeeld, het eenvoudigste voorbeeld is een filmpje. Dus bijvoorbeeld als ik een instructiefilmpje geef, bijvoorbeeld bij biologie voor hoe gaat de bloedsomloop, en jij hebt niet naar het filmpje gekeken, je hebt de vragen niet beantwoord, dan zou mijn feedback kunnen zijn van, hey Roos, doe dat nog eens, want dit zijn altijd best wel knelpunten bij de repetitie die je straks krijgt.
Kijk, duidelijk.
En dan heb je dus heel gerichte feedback die jou ook kan helpen in het leerproces. En als ik jou alleen in de klas zie, dan weet ik helemaal niet wat jij buiten de klas gedaan hebt. En doordat die data beschikbaar is voor de docent, kan je daar ook actie op nemen.
Maar ja, hoe zie jij dat Roos wel of niet een filmpje heeft bekeken?
Nou,
een vraag heeft beantwoord.
Nou, dat is juist het interessante van natuurlijk de moderne technologie. Op het moment dat Roos in de leeromgeving een YouTube...
Ja, nu ben jij
Roos.
Ben jij
het. Ja, een YouTube-filmpje. Mooie naam trouwens. Een YouTube-filmpje start, dan kan je zien van dat op de start-button geklikt is. Dus dan weet je, op het moment dat je het filmpje stopt, dan kan dat ook door middel van een soort cookie gemeten worden. Dus in die zin kan je dat allemaal meten. Het is wel zo van dat je van tevoren met de studenten af moet spreken dat je dit soort dingen meet. Maar als jij, zeg maar...
Het knaagstuk is natuurlijk privacy.
Ja, dat valt mee. Het is zo... Kijk, het gaat natuurlijk om leren. Dus een studenten in dit geval, die wil natuurlijk ook zo goed mogelijk begeleid worden door een docent. Dus op het moment dat ik jou advies kan geven op basis van jouw leergedrag, dan zou je dat willen. En dan zeg ik, ja, maar dan moet ik wel jouw data mogen zien. Want ik kan ook jouw gedrag zien. Als je in de klas zit, dan zeg je ook niet van, jij mag niet oordelen op wat je ziet. En bij data is het eigenlijk ook zo, van dat je kan dus ook feedback geven op de data die je ziet. En eigenlijk in het leven vinden we dat op dit moment heel normaal. Als je in een auto zit, dan heb je een navigatiesysteem. En dan zeg je ook niet van, ja, dat wil ik allemaal niet weten. Nee, als je in de bergen rijdt, is het heel handig dat je zegt, hey, daar komt een hele scherpe bocht aan. Ik zie hem nog niet, maar ik weet dat hij eraan komt.
Ja. Oké, maar ik voorzie toch een klein beetje een probleem. Hè? Want als je kijkt naar mensen houden er over het algemeen niet van om gecontroleerd te worden. En zeker als het over een schoolsetting gaat, waar naar je resultaten gekeken wordt. Natuurlijk wil je goed begeleid worden, maar je wilt het ook gewoon goed doen. Mm-hmm. Dus als ik me probeer in te leven in Roos, de student, waarvan de data gecheckt worden, kan ik me voorstellen dat ik dat filmpje op play zet en iets anders ga doen en de vragen beantwoord. En dan is in ieder geval mijn datacheck. Oké, is dat geen gevaar?
Dat is een gevaar. Maar de technologie schrijdt voort. Want er zijn natuurlijk ook op dit moment al mogelijkheden dat je op het moment dat je het filmpje aanzet, je ook toestemming hebt gegeven dat jouw camera meekijkt en dat ik bijvoorbeeld aan jouw emotie zie van of jij geïnteresseerd naar het filmpje kijkt of ongeïnteresseerd.
Oké, maar dat vind ik eng.
Nee, dat is ook een beetje weird. Maar tegelijkertijd is het wel interessant dat we dat op heel veel andere gebieden normaal vinden. En dan gebeurt het ook. Ik bedoel, als jij 's avonds uitgaat en je loopt, ik weet niet waar je woont, maar als je stelt dat het in Utrecht
Amsterdam.
Is, Amsterdam, je loopt naar Amsterdam, dan worden allerlei camera's gevolgd. Dus op het moment dat jou wat gebeurt, dan weten ze precies wat jij de laatste uur gedaan hebt. Alleen, ja, je gaat uit, je bent er niet mee, je bent er niet, je weet het niet, maar het gebeurt wel. Op het moment dat je ergens pint, wordt die data wordt geregistreerd. Dus er heel veel data wordt sowieso geregistreerd. Als je een post doet op Facebook, al die data is er.
Ja, dus in die zin, omdat je er bewust van bent.
Ja, kijk, het interessante is natuurlijk van dat je wel, dat vind ik ook wel, van dat je van tevoren met elkaar af moet spreken. Want het blijkt ook, en dat is bijvoorbeeld een onderzoek bij de Hogeschool Arnhem-Nijmegen, dat als je van tevoren van een semester een soort leercontract met een leerling afsluit, dus zegt van oké, jij gaat dit semester deze vakken doen en je gaat zoveel uur per week eraan besteden en wij gaan je erop aanspreken, dat het leerresultaten over het algemeen beter is dan zonder zo'n afspraak vooraf. Dus op het moment dat je dit soort afspraken maakt, dan is het niet zo van dat ik jou controleer. Dan is het alleen maar dat ik zeg van, hey Roos, ik zie dat jij je niet aan je afspraak hebt gehouden, want dat je hebt de afgelopen week maar 2 uur aan die opdracht gewerkt. Van, zet een tandje bij, want we hebben het afgesproken, maar blijkbaar doe je het niet. Dus dat is iets anders dan controleren heeft een negatieve annotatie of connotatie. En begeleiden. Ja, voor begeleiden heb je ook informatie nodig.
En wat nou als er door omstandigheden, zeg maar, niet aan een opdracht kan worden gewerkt?
Natuurlijk. Ja, data is altijd, we zijn van huis uit wiskundigen, dus het is een projectie van de werkelijkheid. Dus het is niet de werkelijkheid zelf. Dus je gaat altijd in gesprek. Maar het is als het ware een soort onderlegger bij het gesprek. Dus op het moment dat Roos tegen mij zegt van, ja, dat zeg je nou wel, maar ik heb 20 uur aan die opdracht gewerkt. Ja, Roos, maar even ophouden, dat is echt niet waar, want ik zie dat het maar 2 uur is geweest. Dus dat wel, maar tegelijkertijd als Roos zegt van, ja, maar ik heb deze week maar 2 uur kunnen werken, want mijn moeder was ziek en ik heb de boodschappen moeten doen en het huis moeten stofzuigen. Dan zeg ik, oké, dan begrijp ik het, maar probeer dan volgende week wat extra's te doen.
En dat gaat door middel van een, ja, ik zie echt nu gewoon een contract vormen, zeg maar. Een werkgevers-werknemerscontract die je afspreekt met de student, zeg maar.
Kijk, inderdaad, privacy is natuurlijk wel een dingetje. Natuurlijk, 25 mei wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. Maar dat betekent wel dat bedrijven, een van de dingen is dan dat je een doel moet hebben met data. Dus op het moment dat je als school zegt, het doel van het verzamelen van data is om de student beter te begeleiden in zijn leerproces, dan mag je die data opslaan en daarvoor gebruiken. En daarna moet je hem ook weer vernietigen. Dus zeg maar, in die zin mag het wel. Alleen ik vind zelf dat je het vooraf ook met de student af moet spreken. Omdat er zit ook wel een ethisch zaak achter.
Ik ben wel nieuwsgierig, want u zegt, ik vind het heel mooi dat je het van tevoren afspreekt. En dat je het inderdaad, dat het een vorm van begeleiding is en niet van controle. Maar stel nou een student zegt, nee, dat wil ik niet. Ik wil liever zelf aan jou vertellen, aan de docent vertellen dat ik hoeveel ik gedaan heb en hoe het gaat, omdat ik wil dat jullie naar mijn data kijken. Mag dat dan ook?
Ik vind dat moet kunnen. Want het is zo. Het is een keuze van de student van in hoeverre je begeleid wil worden bij je leerproces. En dat is eigenlijk nu ook zo van, de ene student gaat wel, die gaat anders om met zijn mentor dan de andere. De een komt nooit bij zijn mentor en de ander maakt er veel gebruik van. De een zegt van, ja, ik heb een beetje controle nodig, want anders vliegen fluit ik maar wat. Ja, en dat is ook nog een interessant punt bij Learning Analytics. Het is heel erg toegesneden op jou als persoon. Het is niet zo dat het gaat van de gemiddelde leerling, want de gemiddelde leerling bestaat volgens mij niet. Dus je moet altijd het doen op de persoon. En wat bij jou helpt, helpt bij jou misschien niet. Ja, en zo moeten we daar dus ook als in het onderwijs verschillen in maken. En het interessante van digitale hulpmiddelen is dat je dus veel meer kan personaliseren dan daarvoor.
Ja, prachtig.
De eerste pilot is nu gestart.
Ja, klopt.
Hoe gaat dat? Hoe gaat het daarmee? Wat zijn de uitkomsten?
Ja, nee, het is inderdaad zo dat wij hebben binnen het Noorderpoort een pilot Learning Analytics samen met SURF. En de eerste resultaten die zijn interessant in die zin van dat het ook heel erg grillig is. Hè? We zien iemand die helemaal niets gedaan heeft en toch een goed cijfer haalt. En we zien iemand die heel hard gewerkt heeft, want dat kunnen we dus inmiddels zien. En daardoor ook een goed cijfer heeft gehaald, maar grosso modo zien we dat mensen die relatief weinig doen ook een significant lager cijfer halen. Want dat is nog weer een van de vooroordelen die wij in de westerse samenleving hebben. Dat als je iets snel kan, dat het dan per definitie ook goed is. En vandaar dat bij personaliseren ik me ook voorstel dat als Roos een wiskundetest doet en die heeft daar anderhalf uur voor nodig.
Dan ben ik weer,
en jij hebt daar, jij kan het in een uur. Mm-hmm. Dan zijn wij nu gewend om te zeggen dat jij het beter doet dan Roos. Maar eigenlijk gaat het om het resultaat. Ja. En de tijdsfactor, dat is eigenlijk heel bizar dat we dat als onderscheidend vermogen hebben gezien.
Had ik vroeger op de middelbare school ook altijd. Als ik dan een proefwerk aan het maken was en er was iemand eerder klaar, dan dacht ik van, oh, ik ben nog niet klaar. Dan kreeg ik daar stress van, inderdaad. Dus
dat is eigenlijk al een fenomeen wat eigenlijk al eind van de 19e eeuw door een aantal wetenschappers op een verkeerde manier geïnterpreteerd is. En dat loopt door tot de huidige tijd, hoe we onze scholen ingericht hebben en hoe we naar het onderwijs kijken. En het is echt heel interessant om te zien dat heel veel oordelen of vooroordelen die wij hebben over onderwijs gewoon gebaseerd zijn op drijfstand. Ja, en daar moeten we het over hebben. Vanmorgen was er op de radio dat bij een universiteit meisjes een half uur langer de tijd kreeg om hun wiskunde tentamen te maken. En toen waren de resultaten een stuk beter. En dan kan je natuurlijk zeggen van, maar wat dom dat ze er langer tijd voor nodig hebben. Ik kan ook zeggen, nee, maar het gaat erom, kunnen ze die vraagstukken oplossen? En waarom moet iedereen dat in dezelfde tijd doen? Als iemand dat meer tijd hetzelfde resultaat of een beter resultaat kan, dan is het ook goed. Alleen wij zijn zo geprogrammeerd dat als het sneller is, dan is het beter. Hetzelfde als met IQ. Als jij een hogere IQ hebt dan Roos, dan vinden heel veel mensen jou beter. Maar het zegt helemaal niks over wat voor mens je bent. Nee. Maar we zijn helemaal, de samenleving is doorspekt met allerlei vooroordelen die zomaar ooit in zwang zijn gekomen en die je eigenlijk nooit meer ter discussie stelt.
Zou je die personalisatie dan ook zo ver doorvoeren dat je kijkt voor, als je bijvoorbeeld over dit aspect hebt, tijd. Dus als je kijkt hoe lang een student nodig heeft om een goed resultaat te behalen. Mm-hmm. En dat je dan aan de hand van die data, waar je dat dan ook kan zien. Mm-hmm. Nou, nu heeft deze persoon een 9 gehaald en deze ook. Deze heeft 1,5 uur geleerd, deze persoon heeft 9 uur geleerd. Vanaf nu geven we deze persoon 9 uur en deze persoon 1,5. Mag je ook dan het korter maken of langer? Wat vind jij? Wat zou ideaal zijn?
Kijk, het interessante is van dat, want daar is onderzoek naar gedaan, van dat het heel verschillend is. Het kan best zijn, om even in een wiskunde voorbeeld te blijven, dat als het gaat over differentiëren, iemand heel snel is. En als het over projecties is, dat die heel traag is. Dus snel en langzaam is ook niet iets constants. Het kan best zijn per onderwerp heel erg verschillen. En natuurlijk, je hebt altijd de genieën die overal snel in zijn. Maar het is dus niet zo dat als je voor een bepaald onderwerp meer tijd krijgt, dat je voor een ander onderwerp ook meer tijd nodig hebt. Maar uit onderzoek blijkt wel dat als je die tijd vrijlaat, dat mensen veel beter zich ontwikkelen dan dat je na 4 weken moet stoppen en haal je een 4. Want dan leer je nooit meer over het onderwerp. Terwijl als jij, Roos, op dit moment de tijd had gekregen om dat onderwerp na 7 weken te doen, dan had je dat gewoon beheerst. En nu blijft altijd het idee van, ik heb dat niet gehaald. Ja, dat is eigenlijk zonde.
Ja. Wat heeft de student aan deze pilot, aan deze data en aan de uitkomsten daarvan?
Aan deze pilot misschien nog niet direct zo heel veel. Want we zijn natuurlijk heel erg aan het experimenteren van wat kan je ermee. Ja,
dat is een pilot.
Ja, maar uiteindelijk vinden wij dus dat we studenten veel persoonlijker moeten kunnen begeleiden en advies kunnen geven over de manier waarop ze leren en in welk tempo ze zouden kunnen leren. En verder willen we ook dat op een gegeven moment studenten zelf kunnen kiezen of ze naar school komen of dingen online doen. Want het kan best zijn dat er een onderwerp is wat jou heel makkelijk afgaat. Nou, hoef je die week dat vak niet op school te doen. En de volgende keer ga je wel naar school, want dan is het een moeilijk onderwerp. En dan lukt het jou niet met alleen online begeleiding om dat te doen. En zeker binnen het mbo waar ik werkzaam ben, waar je ook heel veel werken en leren hebt, is dat vaak heel handig. Want als je 4 dagen werkt, dan is het vaak zwaar om die 5e dag naar school te komen. En ons beeld is van dat, zeker als de economie het aantrekt, dat je beter 5 dagen kan werken en dan op tijden dat het jou uitkomt, kan leren. En dan beslis je als student zelf of je naar school gaat in de avond of dat je online de stof kan doen. En dan kan de docent van een afstand toch een beeld krijgen van hoe jij als student je ontwikkelt en of je je vorderingen maakt. Ja,
en of je daadwerkelijk wel zit te leren in plaats van zit te gamen.
Ja, oké, maar ik zou ook kunnen zeggen dat is een eigen keus. Maar op een gegeven moment dat er resultaten komen, kan je wel het gesprek aangaan van oké, jij besteedt relatief weinig tijd aan je studie. Maar ja, dat heeft ook wel consequenties voor het resultaat uiteindelijk. En uit ander onderzoek, ik bedoel een onderzoek bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam, bij de juridische faculteit, daar bleek dat de deeltijdstudie, die was bijna, er waren bijna geen studenten meer. En toen zijn ze op de online, of op de blended variant omgegaan. Hoef je niet elke week te komen, maar eens in de twee weken, vrijdagmiddag, vrijdagavond, en de rest deed je online. En wat bleek? Dat er weer veel meer studenten kwamen en dat de studenten eigenlijk, die aan het werk waren, net zo snel afstudeerden als de dagstudenten. Omdat ze intrinsiek gemotiveerd werden, dat docenten veel wisten van hoe zij leerden en daardoor ook beter konden begeleiden. Natuurlijk, als je wat ouder bent, dan zit natuurlijk, er zit ook een hele interessante sociale component van aan studenten. Ik ben ook jong geweest, ik heb ook gestudeerd, dus je spendeert niet al je tijd aan studeren, gelukkig. Maar het is natuurlijk wel heel interessant om op die manier, met die data die je hebt, om mensen te kunnen begeleiden.
Ja, ja, maar en dat sociale, hou je dat dan wel, zeg maar? Want als iedereen online gaat zitten achter hun eigen laptop.
Ja, dat is natuurlijk ook even de vraag. Kijk, op het moment dat je werkt, dan heb je natuurlijk al een sociale context op je werk. En dan zoek je dat niet zo in de school. Maar als je jong bent en je, zeg maar, je komt van de HAVO of VWO of van de MAVO en je gaat naar het MBO of naar het ander voortgezet onderwijs, ja, dan is de sociale context wel heel erg belangrijk. Dus ik zie ook niet dat bij die vormen je heel veel online zou doen. Dan is er echt altijd een balans van tussen zeg maar op school zijn en thuis dingen doen of ergens anders dingen doen. Want ja, het is, ze zeggen niet voor niks dat het een leer-leefgemeenschap is. Je moet ook leren van hoe ga ik met mensen om.
Ja.
En allemaal dat soort dingen. Daar is ook een functie van de school. Zeker als je zeg maar in de directe lijn zit. Maar als je wat ouder bent, ja, dan speelt dat veel minder.
Ja, omdat je dat al hebt gehad, zeg maar.
Ja, je bent al gevormd. En tegelijkertijd kan je natuurlijk wel ook online interessante contacten opdoen. Hè. Stel me dan voor dat je een traject doet, bijvoorbeeld voor, nou ja, weet ik veel, autotechnicus. En dat daar mensen komen uit heel het land. En die zitten opeens in jouw netwerk, hè, want die kan je via een forum bespreken. Of dan kan je een WhatsApp-groep mee starten. Dus zeg maar ook in die zin heeft online ook de mogelijkheid om je contacten te verbreden doordat je via sociale media of via het online medium je als school gebruikt, dus veel bredere contacten krijgt.
Dus is dit voor jou nou een wensdroom of een nachtmerrie, Albert?
Voor mij is het een wensdroom, maar het is natuurlijk altijd met nieuwe zaken zo van dat het goed ingezet kan worden en natuurlijk ten kwade ingezet kan worden. Maar ja, dat is natuurlijk met elke noviteit. Maar ik denk dat uitgaande van het feit dat een school en docenten het beste voor de student willen, ja, dan zal er dus heel positief ingezet kunnen worden. Maar als het wordt van dat ik zeg maar Roos ga zitten controleren van of ze op die avond wel de huiswerk heeft gedaan, ja, dan is het niet leuk meer. Dus je moet daar ook met elkaar gewoon een modus in vinden van dat het positieve helpt, ja, en dat het negatieve, dat je dat gewoon niet gebruikt.
Ja. En wanneer is dit landelijk, als het aan jou zou liggen?
Ja, ik denk dat, kijk, wat je nu hebt is van dat, ook dat zie je ook met zo'n pilot, je hebt nog wel een aantal technische problemen op te lossen, wil het gewoon netjes werkt. Dus ik denk dat het nog wel een jaar of 5, 6 duurt voordat het gewoon zo makkelijk is om dat allemaal met elkaar te verbinden, dat het echt een goed beeld geeft. Maar we moeten natuurlijk wel door middel van pilots ervaren van hoe het is, zodat je ook volgende stappen kan maken, ook richting uitgeverijen of de producenten van elektronische leeromgevers, om die te zeggen, ja, maar wat willen wij nu als school eigenlijk? En wat helpt ons?
Ja. Albert Vlaardingenbroek, dank u wel.
Graag gedaan.